En dan is ook heel belangrijk, heb je de vaardigheden om risico's in te schatten? Want je kunt jezelf kunnen redden, je kunt weglopen als de brand is, je woont in een veilige omgeving, je hebt mensen om je heen. Maar begrijp je wat er op een medicijnflesje staat? Ben je in staat om medicijnen op de juiste manier in te nemen? Ben je in staat om de gezonde en de juiste keuze te maken? En als laatste, en dat is misschien wel eigenlijk het duffe wezen, het is natuurlijk gewoon de Maslow-pyramide, dat begrijpen jullie wel. Ben je autonoom? Heb je regie over je eigen leven? Kun je eigen keuzes maken? En die wordt ook steeds belangrijker. Daar waar we vroeger, en daar maken wij onszelf als GGD, hebben we ons daar jaren schuldig aan gemaakt, om het maar zo te zeggen, met het vingertje stonden. Je moet niet roken, vooral veel bewegen. Let op wat je eet, hè? Niet te veel, niet te vet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gaat het ook heel erg om wat je als mens, de keuze die je als mens zelf maakt en wil maken. Hoe voel je je? Waar voel je je prettig bij?
Nou, dat ga ik niet vertellen.
Als je die dan weer doortrekt, ook weer vanuit de piramide en die indicatoren, zoals als ik te snel ga, dan hoor ik het heel graag. Hè? Maar dan ga ik wel vanuit dat u dan ingrijpt. Vanuit die gedachten en vanuit die indicatoren kun je allerlei aangrijpingspunten voor beleid benoemen. We hebben het radenmodel, zoals dat heet, ontwikkeld. En dat gaat uit van de gedachte dat als je aan het ene raden draait, je op al die raders ook beweging zult zien. Ook die staat in de regiovisie uitgelegd. En daar zult u zien dat het daar niet alleen gaat over gezondheid en leefstijl, maar het gaat ook om fysieke omgeving. Het gaat over sporten. Het gaat over de sociale omgeving, over onderwijs, over werken. Al die aspecten van iemands leven hebben uiteindelijk ook invloed op iemands gezondheid en iemands zelfredzaamheid. En het mooie, vind ik, van de regiovisie is dat die uitgaat van de gedachte dat je dus op elk raden kunt ingrijpen, maar dat die tegelijkertijd heel veel ruimte geeft, heel veel lokale ruimte geeft aan gemeenten, om te zeggen van nou, en wat is nou in uw gemeente het belangrijkste aangrijpingspunt? Waar liggen nou de grootste kansen? Want die aanknopingspunten, die liggen op een aantal terreinen. Dit noemen we de preventiepyramide. Ook zo'n leuke, staat ook in de regiovisie beschreven. En die gaat uit, eigenlijk daar waar we vroeger zeiden van, als we het hadden over preventie, of nee, dat zeg ik niet zo goed. Ik praat wel eens met mensen die bij een gemeente werken over preventie. Ik ben in een grijs verleden ook nog raadslid geweest ooit. Dus ik heb er in die zin ook wel eens discussies over gevoerd. Als ik hoor vanuit een gemeente, en dan met name als het over de WMO gaat, van wij doen heel veel aan preventie, dan klopt dat, maar dan gaat het heel vaak over het derde niveau van preventie. Geïndiceerde preventie. Iemand staat al aan je loket, aan je WMO-loket, en je wilt voorkomen dat eigenlijk de vraag groter wordt, erger wordt. Je wilt binnen de perken houden. Maar waar nou de kansen liggen, is op dat onderste niveau, die collectieve preventie. En daar waar we dat vroeger veel meer uitvoerden of daar vorm aan gaven met allerlei collectieve voorlichtingsprogramma's en dat soort zaken, dat is losgelaten. Daar gaat het niet over. Als je naar de positieve gezondheid kijkt en vanuit het concept van de positieve gezondheid kijk je naar preventie, dan gaat het in die collectieve preventie dat je eigenlijk zorgt dat elke inwoner toegang heeft tot recreatiegroen. Dat in ieder geval uitkijkt ook op groen. Want groen is een hele, hele stimulerende factor voor bijvoorbeeld de mentale gezondheid. Maar het nodigt ook uit tot bewegen. Je zorgt ook dat je sportvoorzieningen op orde zijn. Dat er een geïntegreerd sportaanbod is. Dat mensen ook weten dat die voorzieningen er zijn. Het lijkt misschien een ander beleidsdomein. Maar sport heeft op alle mogelijke manieren een positieve invloed op iemands gezondheid en zelfredzaamheid. Het is voor je fysiek gezond. Het is voor je voor je mentale gezondheid, heel gezond. En daarnaast ga je eruit en je ontmoet andere mensen, waardoor het dus ook heel gezond is voor je sociale netwerk. Nou, zo kun je nog een aantal zaken, eigenlijk elk beleidsterrein wat je maar kunt verzinnen, volgens mij waar je als gemeente verantwoordelijk voor bent, daar zie je aanknopingspunten voor de bevordering en de bescherming van de gezondheid terug. Het tweede niveau is de selectieve preventie. Gaat nog steeds over dezelfde zaken, alleen doe je net een extra beetje meer voor groepen mensen die vanuit hun achtergrond kenmerken nou eenmaal wat meer risico lopen op ongezondheid en op niet zelfredzaam zijn dan andere groepen mensen. Denk bijvoorbeeld aan laag opgeleide mensen, laag opgeleide jongeren. We weten uit de monitoring, ook vanuit de jeugdgezondheidszorg, dat daar echt meer risico is op, ze roken vaker, wonen ook vaker in gezinnen waar thuis gerookt wordt. Er is echt meer risico op mentale ongezondheid. Voor die groepen kun je iets meer doen, iets meer uitvoeren. Het blokje daarboven, de geïndiceerde preventie, dus er is al wat aan de hand. Nou, dat zie je volgens mij echt aan je WMO-loket terug. Maar vergis je niet, je ziet het ook bij werk en inkomen terug. Iemand die daar aan het loket staat en die om een uitkering komt omdat er gewoon dus geen werk is. Als je weet dat er kinderen in zo'n gezin aanwezig zijn, dan moet je eigenlijk ook weten dat een heel laag inkomen, dus rond moet komen van een heel laag inkomen voor gezinnen met kinderen, heel vaak een trigger zijn voor multiproblematiek. Nou, dat is natuurlijk ook een terrein waar je als gemeente heel erg druk over maakt, wilt maken en moet maken. Dus weet dat je ook die mensen aan je loketje krijgt. En misschien al in een vroegtijdig stadium, dus voordat de multiproblematiek ontstaat, ook al voor je hebt gehad, ook al hebt gezien. Het laatste blokje, het bovenste blokje, dat gaat over zorggerelateerde preventie. Nou, dat gebeurt eigenlijk ook gewoon in het ziekenhuis. Dat gaat over mensen die zijn al ziek. Daar is al wat aan de hand. En je zorgt ervoor door zelfmanagement aan te leren, maar ook door allerlei aspecten aan te pakken om te voorkomen dat er ziekten naast ontstaan, dat mensen met die aandoening, met die ziekte, op een goede manier hun leven kunnen vormgeven. Dus je ziet dat er echt op alle mogelijke manieren zijn de aanknopingspunten voor gemeentelijk beleid als je kijkt naar preventie. Dus het is echt niet meer alleen, zoals we het vroeger kenden, als we zeiden preventie ten behoeve van de gezondheid, dan doen we een leefstijlprogramma over overgewicht. Hartstikke goed, moet je wel over nadenken over welke groepen je dat dan uitrolt. Dat is heel belangrijk, want het heeft nou eenmaal meer effect bij de ene groep dan bij de andere groep. En ik kom zo, maak even mijn zin af. En weet dan ook dat als mensen over een heel laag inkomen beschikken en daar heel erg druk mee zijn, daar heel veel over na moeten denken, dus simpelweg ook geen ruimte is om dan te zeggen van, oh ja, ik moest ook nog gezond eten. Dat kan je wel proberen, maar die boodschap komt er niet helemaal aan.
Ja, dank u wel. U zei eerder in uw presentatie dat er de afgelopen decennia ontzettend veel specifiek doelgerichte beleid is geweest, ook op gezondheid, dat eigenlijk helemaal geen zoden aan de dijk heeft gezet, of althans heel weinig. En nu zegt u weer dat dat doelgroep specifieke beleid nodig hebben. Ja, hoe rijmt u dat met elkaar en hoe ziet u dat?
Ik heb niet gezegd dat er heel veel beleid ontwikkeld was op het terrein van de gezondheidszorg wat geen zoden aan de dijk zette. Want dat heeft wel heel veel zoden aan de dijk gezet. Hè, want de levensverwachting is heel sterk gestegen. En het aantal mensen met een chronische aandoening neemt weliswaar toe. Maar dat komt omdat we ouder worden en omdat de zorg beter wordt. Wat ik gezegd heb is dat de gezondheidsverschillen niet zijn afgenomen. Dus we worden met z'n allen ouder. Maar het is nog steeds zo dat de mensen met een lage opleiding op dezelfde manier minder oud worden dan mensen met een hoge opleiding. En de kruk zit hem in dat we dachten vanuit het oude concept van de gezondheid, dat je, als je dus mensen met een lage opleiding zou vertellen dat gezond eten en niet roken enzovoort enzovoort, hè, die leefstijlprogramma's op los zou laten, dat dat de sleutel zou zijn die zou helpen. En je komt er steeds meer achter dat dat simpelweg niet zo is. Dus dat het niet zozeer in het gezondheidsbeleid ligt, die sleutel, maar veel meer in de combinatie van gezondheidsbeleid met de beleidsdomeinen daaromheen. En misschien wel daar ook wat verder vandaan. Dus bijvoorbeeld inkomensbeleid. Is dat een antwoord op uw vraag?
Nee, dat geeft er geen antwoord op. Het lijkt nu eerder zo, de kant die dit betoog opgaat, vraag ik me ten eerste af, ja, maar hoe hangt inkomensbeleid dan samen met bijvoorbeeld het opleidingsniveau van mensen? Want zoals u het nu zegt, hangt het zo samen dat hoe hoger opgeleide mensen zijn, hoe kleiner de kans op serieuze gezondheidsproblemen. En volgens hebben we het over inkomenspolitiek. Is het dan niet zo, ja, mensen zijn arm en laag opgeleid en daardoor zijn ze sneller ziek? Of hangt het ook samen met waarden, wat u ook gezegd heeft? Dus de levensstijlkeuzes die men zelf maakt qua roken. Beginnen mensen al vaak jong mee bijvoorbeeld. Dat soort dingen, sociale milieus, dat soort oorzaken. Hoe hangt dat nou eigenlijk echt samen?
Het hangt enorm met elkaar samen, want het gaat inderdaad over de samenhang met de sociaal-economische status. En daar kom ik zo op, de sociaal-economische status is een combinatie van inkomenspositie, van opleidingsniveau en van positie op de arbeidsmarkt. Dus met die drie dingen hangt het samen. Sociaal-economische status. En mensen met een lage sociaal-economische status, dat zijn de mensen die korter leven en langer in ongezondheid leven.
Goed, gaat u rustig verder.
Daar gaan we dus nu ook even op inzoomen. Armoede en gezondheid. In Nederland worden mannen 79 jaar gemiddeld en vrouwen 83 jaar. Dat komt aardig overeen met hoe het in Duiven is. Maar als je dus een lage sociaal-economische status hebt, leef je 6 jaar korter.
Wij protesteren dat even.
Maar misschien nog wel belangrijker, je leeft 19 jaar langer met ongezondheid. Beperkingen en verminderde kwaliteit. Het is gemiddelde, hè, beste mensen. Eventjes. Ja, het gemiddeld. 6 is dus een combinatie van inkomen, opleiding en arbeidsmarktpositie. Nou, als we naar Duiven kijken, let op, want die cijfers komen uit onze monitor volwassenen 2012, hè, waarbij we 1000 mensen hebben bevraagd en daarvan hebben zo'n 500 mensen ook gerespondeerd en aangegeven wat hun opleidings- en inkomensniveau is. Dan komen wij tot een percentage van 30% laag opgeleid, 20% laag inkomen en 10% werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dat kan dus verschillen met de cijfers zoals je die in de gemeente kent, maar dat heeft ook echt te maken met hoe je het navraagt. Nou, als je in Duiven kijkt, ik heb even in onze eigen gegevens ben ik gedoken, dan zie je dat het percentage mensen met een laag inkomen het grootst is onder de 19 tot 34-jarigen. Dat is natuurlijk helemaal niet vreemd, want dan moet je nog beginnen. Dan sta je nog aan het begin van je carrière. 18% van de mensen met een laag inkomen heeft een niet-Nederlandse achtergrond, versus 7% onder de hoge inkomens. En 40% van de mensen met een laag inkomen woont samen met één of meer kinderen, dus in een gezin. 1 op de 10 mensen met een laag inkomen die heeft een medische of tandheelkundige behandeling niet ondergaan vanwege het geld, dus omdat ze die uitgaven niet konden doen. En 1/4 van de mensen met een laag inkomen is nooit in staat om een onverwachte en noodzakelijke uitgave van 1000 euro te doen.
Meneer Smit.
Wat verstaat u onder de niet-Nederlandse achtergrond? Immers.
Dat ze een niet-Nederlandse achtergrond hebben? Ja. Hoe bedoelt u?
We zijn pas 200 jaar Nederland.
Oh zo. Ik heb de CBS-definitie gehanteerd. En de CBS-definitie is ofwel je bent zelf in een ander land geboren of een van je ouders is in een ander land geboren. En dit is echt een stapeling van alle mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.
Die zijn bij de gemeente niet bekend.
Jazeker wel.
Dacht het niet, met name over de ouders.
Hoe bedoelt u over de ouders?
Nou, u zegt als een van de ouders niet Nederlander is,
ja.
Maar zijn die gegevens bekend bij de gemeente?
Nou, die CBS-definitie is dus, dat is een definitie zoals die altijd gehanteerd wordt. Maar...
Dat wil niet zeggen dat die correct is, dus vandaar was mijn vraag. Wat was dat onder een niet-Nederlands achtergrond?
Ja.
Goed, ik vraag dat even aan wethouder Knuiman. Volgens mij staat het gewoon in de GBA, maar...
Juist, ja. Ja.
Het is maar goed, ik wil... Ja, goed, gaat u verder.
Het is een gangbare
u heeft in ieder geval die gegevens.
Precies. Het is een gangbare definitie en of die nu correct is of niet... Nou, daar kunnen we inderdaad nog eens over doorbomen. Als je kijkt naar de verschillen tussen inkomensgroepen... Dit gaat dus over Duiven... Wat ik gedaan heb is in de cijfers gekeken naar bepaalde aspecten en die heb ik dan, ik heb mensen met een laag inkomen vergeleken met mensen met een hoog inkomen. Ik heb wel eerst gekeken of die groepen in ieder geval representatief waren, hè? Dus het gaat niet over 2 mensen ten opzichte van 4 mensen, je hebt het over minimaal 100 mensen. Nou, dan zie je dus dat eigenlijk op al die aspecten de mensen met een laag inkomen hoger scoren. Dat wisten we natuurlijk ook al en dat kom ik u eigenlijk ook niet vertellen. Dat is eigenlijk de illustratie van het verhaal. Wat ik een belangrijke ook vind is die goede tot zeer goede ervaren gezondheid. Zie je ook terug, hè? 78% van de mensen met een laag inkomen zegt dat te hebben versus 91% van de mensen met een hoog inkomen. Als we dan nog even doorgaan, als je kijkt naar de verschillen in participatie en zorgbehoeften... Wat mij heel erg opviel was, dan kun je laag en hoog met elkaar vergelijken, maar het viel mij op dat met name de middeninkomens het aantal mensen met 1 of meer lichamelijke beperkingen eigenlijk het grootst was. Dus ik dacht, die moet ik hier ook bij benoemen. 3 of meer chronische aandoeningen heb ik genomen, expres niet 1 chronische aandoening. Geen of 1 is dan de definitie en dat heeft alles mee te maken dat... Ja, eigenlijk al de helft van de volwassenen, dus de 19 tot 65-jarigen, een chronische aandoening heeft. En naarmate we ouder worden, stijgt dat percentage. Dus 1 of geen is dan eigenlijk bijna 1 is geen. Het gaat vooral om die combinatie. Bij 3 of meer chronische aandoeningen zagen we de verschillen toenemen. Wat ik ook interessant vond was het hulp ontvangen bij de administratie. En dan gaat het over toeslagen aanvragen, maar ook over belasting invullen. Dat is een vrij brede vraag. Dan zie je dat 18% van mensen met een laag inkomen hulp ontvangt. Maar 13% eigenlijk zegt ik wil wel hulp, maar die heb ik nog niet. Nou, vond ik ook interessant. Ik weet niet wie die mensen zijn, hè, dus dat kunt u me niet vragen. Dat kan ik geen antwoord geven. Maar het zijn dus mensen met een laag inkomen. De eenzaamheid is een hele belangrijke. En dit gaat dus over 19 tot 65-jarigen. Dus het gaat niet over 65-plussers. Want naarmate de leeftijd stijgt, neemt ook het percentage eenzamen toe. Dat weten we denk ik ook allemaal. Het gevoel buiten de samenleving te staan. Nou, nooit dat gevoel hebben is 53% van de mensen met een laag inkomen. Versus 75% van de mensen met een hoog inkomen. Nou, je ziet het ook terug in het verenigingsactiviteiten doen. Eigenlijk zie je het overal. Ja, het glas, hè, heb ik daar ook neergezet ter illustratie. Nou, en als je dit dan allemaal ziet. En je weet dus ook dat er op al die gemeentelijke beleidsdomeinen aangrijpingspunten liggen. Dan zou ik u heel graag de vraag willen stellen, waar ziet u die? Waar ziet u de aangrijpingspunten op basis van dit verhaal?
En dat is de discussie die we zo meteen gaan voeren. Dit is de presentatie? Oké. Zijn er technische vragen over de presentatie? De heer Smit.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk één vraagje. Ik zei al eerder dat de cijfers nu allemaal binnenkomen. En nu is de cijfer binnengekomen over het aantal zelfdodingen in Nederland. Dat het nog nooit zo hoog is geweest. Eigenlijk doodsoorzaak nummer 1. Hoe kunt u dat ramen met dit hele verhaal?
Mevrouw Vos.
Kan ik op dit moment niet rijmen met dit hele verhaal. Want ik weet namelijk, ik ken de achtergrond van de cijfers niet. Dus we zouden daar dan, en dat is ook iets wat we doen als GGD, maar dat heb ik nog niet gedaan. Daar wil je dan induiken, dan wil je weten waar gaat het dan over, wat zijn de achtergrondkenmerken van die mensen. Ik moet u daarop het antwoord schuldig blijven, dan zou ik speculeren en dat wil ik niet. Dank u wel.
Goed. Dank u wel. Ik zou zeggen, schuif even aan, want dan kunt u de discussie meemaken.
Ja.
En misschien ook uw vraag beantwoord krijgen in de zin van waar zien de diverse partijen aangrijpingspunten voor lokaal beleid.